Ja, dan kunnen we tenminste ook nog lezen wat op het papier staat. Dat scheelt, hè? Van harte welkom allemaal. Deze wat een warme, broeierige avond. Maar toch fijn dat jullie gekomen zijn. Bijzonder ook de jongelui. Die we ook deze avond toch een hart onder de riem willen steken. Maar ook voor de oudere jeugd. Ook fijn dat u er bent natuurlijk. En de hele oude jeugd is er ook. Maar heel fijn dat u er bent. Want ja, het is ook een avond om met elkaar de Heere groot te maken. Door middel van zang, muziek en door het woord. En goed. Het is heel fijn om dat met elkaar zo te mogen doen. Ik wil graag een zegen vragen over deze avond. Vader, wil u danken dat we hier samen mogen komen. En dat u ons daartoe getrokken heeft. Er zijn veel verleidingen ook om hier weg te blijven. Zeker met deze warmte, maar u hebt ons toch getrokken. Dank u daarvoor. En we danken u dat we hier zo samen mogen komen in die ene naam, die naam van uw Zoon, Jezus Christus. Die zijn leven heeft gegeven. Terwijl hij rechtvaardig was om het leven te behouden. Maar hij gaf het om ons het leven te geven. Hij stierf opdat wij mochten leven tot een eeuwigheid. Dank u daarvoor, Vader. Dank u, Heer Jezus, dat u die weg gegaan bent in liefde en dat u ook naar de wil van de Vader gehandeld heeft. Heer, leer ons zo ook naar uw wil te leven in deze wereld en dat we een getuigenis van u mogen zijn. Want u wilt niets anders dan dat mensen tot u komen. Dank u dat we zo hier samen mogen komen, dat we de vrijheid hebben, dat we nog steeds in een Nederland leven waar gesproken mag worden over uw woord. Hoe lang nog, dat weten we niet, maar het mag en we zullen ook nooit zwijgen. Uw woord zal ook juist onder de verdrukking sterker naar voren komen. Heren, zo is het altijd geweest en we hebben vertrouwen in u. Zeker zo deze avond, zeker zo Christian, wanneer hij de muziek mag spelen hier ook, en dat hij ons zal begeleiden. Jullie zijn ook met Erika wanneer zij zingt. En met Jacques Brunt wanneer hij ook vanavond zal spreken over vijf gedeeltes vanuit uw woord. Wat betrekking heeft over hoe wij in deze wereld staan en hoe wij kunnen blijven staan, ook in 2016. En dat we op u mogen vertrouwen. Heer, wees zo met ons deze avond. In Jezus' naam. Amen. Nou, het thema is dan van vanavond is Jezus volgen. Hoe hou ik het vol in 2016? Maar ja, ook natuurlijk verder, want ja, als het goed is komen we er nog een aantal jaren daarna. Maar of het makkelijker wordt, dat is wat anders. Maar 2016, als we nu leven, daar zal dan Jacques op ingaan. En ja, we willen dan ook met elkaar zometeen gaan zingen. Ook vanuit de opwekkingsbundel heeft u liederen gekregen. Niet dat ze allemaal zingen, maar een aantal zullen er uitgekozen worden. Nou, het is fijn dat Christian vervoerd is, vanavond hier is, met zangeres Erika de Wit. Om hier de muziek te vertolken. En waar wij bij aansluiten, daar waar op dat moment gevraagd wordt. Jacques, ook heel fijn dat je ook vanavond hier kunt zijn. Je hebt een druk programma, maar ook vanavond mogen we nu de aftrap doen voor het nieuwe seizoen van de Bijbel Openavonden. En dit is alweer het 37e jaargang. Niet dat iedereen daarvan op de hoogte is, denk ik. Maar het loopt al 37 jaar. En ja, dat mogen we toch onder de zegen van de Heer ieder jaar weer oppakken. En dat mensen opgebouwd mogen worden in geloof. Het is toch deze avonden ook bijzonder daarvoor bedoeld. Dan heb ik nog even over de volgende avond die er zal zijn. Dat is op 8 september. Broeder Ezinga zal verder gaan met openbaringen. En die zal gehouden worden, ook niet aan de overkant, maar die zal gehouden worden in de zaal bij Goezaten. Waar we al meer samen zijn gekomen. Voor zover mijn mededeling aan jullie en een welkom aan jullie. En ik wil graag deze avond overdragen aan Christian en aan Jacques. Heel veel zegen.
Het is officieel een jongerenavond, maar er zijn genoeg ook wat ouderen die jong van geest zijn. Maar ik denk dat het wel een thema is wat uiteindelijk iedereen van ons bezighoudt. Jezus volgen, hoe houd ik het vol? Het is deze zomer 16 jaar geleden dat ik de Heer Jezus leerde kennen als mijn persoonlijke Heer en Heiland. Dus het is een beetje een jubileumjaar voor mij. Maar wat ik om me heen zie is dat er inmiddels, na 16 jaar, ook verschillende afhaken op dit moment die tegelijkertijd met mij begonnen zijn, om het zo te zeggen, aan de geestelijke wedloop. Die dezelfde conferenties bezochten, die dezelfde boodschap hebben gehoord, die dezelfde ontmoetingen hebben gehad als ik, maar die nu door allerlei omstandigheden dreigen af te haken. En ik ga er vanavond niet op in of er nou de leer van de afval der heiligen bestaat, dat mag u zelf allemaal lekker uitzoeken. Maar feit is wel dat er mensen waren die met hetzelfde enthousiasme zijn begonnen, maar die nu afgehaakt zijn of dreigen af te haken. En dat is aangrijpend. En vaak als ik die mensen spreek, dan hebben ze allemaal wel een reden waarom ze afgehaakt zijn of dreigen af te haken. En 9 van de 10 keer heeft het te maken met teleurstelling in mensen, in voorgangers, misschien dat vooral, in kerken, in gemeenten, in omstandigheden. Ze kregen te maken met moeite, met verdriet en ze hebben het niet volgehouden. Nu is er ook een hele andere categorie en misschien behoor jij daar wel toe. Die zegt van nee Jacques, ik wil juist wel volharden en ik zoek naar handvatten, vanavond wel, om tot het einde toe te volharden. En dat straks het getuigenis over mijn leven zal zijn, wel gij goede en getrouwe dienstknecht. Amen, is dat je verlangen? Daar gaat het om. Dat de Heere God dat straks over ons kan zeggen. Dat is niet het enige waarvoor ik leef, voordat er misverstanden ontstaan. Maar ik wil wel dat getuigenis ontvangen. Wel gij goede en getrouwe dienstknecht. Over weinig ben je getrouw geweest. Over veel ga ik je stellen. En dat heeft alles te maken met de komst van het koninkrijk. Waar we beloning zullen gaan ontvangen voor onze wandel hier op aarde. En het komt erop aan dat we volharden tot het einde. We hadden net een bid stond van tevoren. En toen noemde Bas even het thema. Jezus, hoe hou ik het vol? En toen zei hij, ja, door de kracht van God, iets dergelijks. Ik zei, nou ja, dat is dan het antwoord. Dat is het dan vanavond. Nou, er zit natuurlijk heel veel waarheid in, maar er valt veel meer over te zeggen. Nou, ik ben ervan uitgegaan dat het vanavond een jongerenavond is, dus ik heb het allemaal wat eenvoudiger gemaakt. En ik wil jullie vanavond de 5 geven. Misschien heb je vroeger wel eens gehoord van de schijf van 5, of niet? Dat was een bepaalde voedselschijf. Ik weet geen eens waar die uit bestaat, maar het schijnt heel goed voor je te zijn. De schijf van 5. Nou, ik wil je vanavond de 5 geven en Ik ben er echt van overtuigd. Als deze 5 dingen realiteit zijn in je leven, als dit prioriteit heeft in je leven, dan ga je volharden tot het einde toe. Geloof je dat? Nog niet iedereen gelooft dat, maar ik geloof het echt. We leven in een complexe wereld, waar je met heel veel dingen moet bezighouden en waar heel veel dingen op ons afkomen, of niet? Heel veel stemmen die om de voorrang vragen, juist als je jong bent. Heel veel gevoelens die om de voorrang vragen. En soms kan je amper het hoofd boven water houden. En je roept het misschien wel eens uit, hoe hou ik het vol? En dan heb je niet alleen de tijdgeest tegen, maar laten we vanavond gewoon maar eerlijk zijn. Je hebt ook het overgrote deel van de christenheid tegen vandaag. Want de christenheid wordt vandaag in deze eindtijd gekenmerkt door lauwheid. En door ingezonkenheid. En als ik iets ook binnen de christenheid in Nederland waarneem, dan is dat het. Zodra je maar een beetje vurig van geest bent en totaal en radicaal toegewijd bent aan de Heer, dan heb je met de meeste al een probleem vandaag. En ze hebben het tegen mij ook gezegd. Jacques, niet al te rechtvaardig, niet al te goddeloos, een beetje zo dat tussenpad, net als hier. Maar dan hou je het niet vol. Het gaat erom. En ik geloof echt dat de Heere God daarnaar zoekt, dat hij jongeren zoekt, ouderen zoekt, die vuren van geest zijn. En die ziende op Jezus blijven volharden tot het einde toe. En dat vanuit de wetenschap. En het diepe besef dat de Heer Jezus jou en mij heeft lief gehad tot het einde toe. Dat Hij niet is afgehaakt halverwege. Maar dat Hij het uitriep aan het kruishout van Golgotha. Het is volbracht. Er hoeft niets meer bij voor jou en mij. En wij mogen leven uit de kracht van de Heilige Geest. En ik hoop dat je vanavond allemaal kan zeggen, ik heb het licht van God in mijn leven ontvangen. En de Heilige Geest woont in mijn hart. Hij heeft van mijn lichaam zijn tempel gemaakt. Nou, dan ben je een enorm gezegend mens. En dan werkt God met zijn kracht in jou. Maar dat is één kant. Ik geloof dat het leven met God alles te maken heeft met 100% wat van God afkomstig is. En met 100% wat van jou en mij afkomstig is. Ik wil je vragen om met mij, als het goed is heb je je Bijbel meegenomen, de Bijbel te openen in Marcus hoofdstuk 10. En we gaan met het eerste ding beginnen. Die complexe wereld. Waarin zoveel gebeurt. En waarin zoveel op jou en mij afkomt. En laat het vanavond heel duidelijk zijn. Ik ben niet anders dan jullie. Ook ik heb te maken met geestelijke strijd, met verleiding, met aanvechting. Ook mijn leven gaat niet van een leien dakje. Maar wij zijn aan elkaar gegeven om elkaar te helpen. En elkaar te stimuleren om te volharden. En ik heb die complexe wereld dus teruggebracht naar de 5 meest belangrijke dingen. Nou, dat is makkelijk toch? Je kan hem meenemen, dan kan je morgen bijbelstudie geven op je werk of op je school, in je studie of thuis. Dan kan je het allemaal doorgeven. Het is heel eenvoudig vanavond. Maar weet je, juist in de eenvoudigheid zit vaak de kracht. En ik denk dat het in heel veel gevallen ingewikkeld is geworden. Maar volharden is heel eenvoudig. We gaan naar het eerste ding. Marcus 10. En ik wil je steeds 1 of 2 versen lezen uit dat gedeelte. Marcus 10. En alle teksten staan erbij. Je kan het vanavond allemaal nalezen thuis. Dat gaat over die bekende geschiedenis van de rijke jongeman. En hij stelt in vers 17 van Marcus 10 de vraag: goede meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Dat is waarom die bij de Heer Jezus komt. Nou, dat is niet de minste vraag, toch? Dat is een wezenlijke vraag. Dat is een heel belangrijke vraag en dat is misschien wel de eerste les vanavond. Als je worstelt met vragen over volharding of andere geestelijke dingen, dan is de Heer Jezus het beste adres. Ik hoop dat je echt vrijmoedig bent om alles met Hem te delen. Dat er niets te gek is, maar dat je alles vrijmoedig met Hem deelt. Dat je van je hart geen moordkuil maakt. Waarom niet? Omdat daar waar wij een vraag stellen, misschien vanuit verlegenheid, maar misschien ook wel vanuit frustratie of vanuit zorg of wat dan ook. Maar als wij een vraag stellen, heeft de Heere God gelegenheid om een antwoord te geven. En dat is geweldig. Hij doet niet liever dan dat. En daarom wees een open boek naar Hem toe, zoals die rijke jonge man. En de Heer Jezus, die vervolgt dan in vers 16. En Jezus zei tegen hem: waarom noemt u mij goed? Niemand is goed behalve één, namelijk God. U kent de geboden, u zult geen overspel plegen. U zult niet doden, u zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis afleggen. U zult niemand benadelen, eer uw vader en uw moeder. Maar hij antwoordde hem: meester, al deze dingen heb ik in acht genomen van mijn jeugd af. Voorbeeldige jongeman, of niet? En laat dit zo staan zoals het er hier staat. Hij heeft al die dingen in acht genomen. En nou komt het. En Jezus keek hem aan en had hem lief. Belangrijk is dat altijd. Als God jou of u vanavond confronteert, dan kan dat echt heel confronterend zijn. Maar Hij doet dat altijd vanuit deze gezindheid. Zoals Hij de rijke jongeman aankijkt. Hij keek hem aan en had hem lief. De Heer Jezus heeft altijd een kloppend hart. Een bewogen hart. Hoe scherp Hij ook is, Hij is bewogen met de mensheid. En soms heb je het wel eens nodig om een scherpe boodschap te ontvangen. Om een confronterende boodschap te ontvangen. En ik denk dat dat ook wel eens een beetje het probleem is van vandaag. Ik denk dat er heel veel kloppende preken zijn. Kloppende preken. Waar op zich een en al waarheid in zit. Maar het confronteert niet meer. Het raakt ten diepste het hart niet. Maar prediking moet altijd plaatsvinden en bijbelstudie op het scherpst van de snede. Geloof je dat? Waarom? Het kan zijn dat u, dat jij vanavond voor het laatst het woord van God hoort. Want wie weet dat of die er morgen nog is? Niemand van ons, toch? Dus de Heer Jezus confronteert wel, maar altijd vanuit een liefdevol, bewogen hart. Zo ook hier. En hij zei tegen hem, daar komt hij de eerste, één ding ontbreekt u. Nu zeggen sommigen misschien van jullie, moet je nou heel ingewikkeld doen over dat ene wat ontbreekt? En laten we het maar even op 100% houden. Op die ene procent wat ontbreekt in het leven van deze jongeman, 99% beschikt hij over. Moet de Heer Jezus nou heel moeilijk doen over die ene procent? En dat kan zomaar over jouw leven gaan vanavond. Misschien kan je ook wel een hele lijst opnoemen. Indrukwekkende lijst, dat je vrienden of vriendinnen er misschien wel jaloers op zijn. En dat ze een voorbeeld aan je nemen. Zo was het 16 jaar geleden in mijn leven. Er werd goed over mij gesproken in het dorp waar ik woonde. En ze zeiden, wat er met die jongen van Brunt aan de hand is, ik weet het niet. Een bijzondere jongen. En ik was dubbelhartig van binnen. Ik had een degelijke buitenkant, nou dat hoef ik in Werkendam niet uit te leggen. Maar een dubbelhartige binnenkant. Totdat iemand de vraag aan me stelde, maar wat betekent Jezus voor je? En toen werd ik nog boos ook. Maar dat was precies de vraag dat hij blootlegde waar het echt op aankomt. Eén ding ontbrak me. Ik had een hele lijst. En mensen zeiden, waar hoor je dat nog zo jong? En dan al zo een leven. En dat is aangrijpend. Maar de Heer Jezus spreekt het dwars doorheen. Niet om je pijn te doen, maar hij zegt, één ding ontbreek je. Ga heen, verkoop alles wat u hebt, geef het aan de armen en u zult een schat hebben in de hemel. En kom dan en neem het kruis op en volg mij. Nou, je kan voor dat ene heel veel invullen. Bij deze rijke jonge man was het zijn rijkdom. En ik ga vanavond niet het lijstje noemen, heb ik niet zoveel behoefte aan. Wat bij jou dat ene ding is, waar het in jouw leven op vastzit. Misschien voor het eerst om je over te geven aan de Heer Jezus. Maar ook als je vanavond klaagt en zegt, Jacques, ik had hetzelfde vuur als jij, maar ik ben het kwijtgeraakt. Het zou zomaar kunnen dat er iets tussen de Heere God en jou in is komen te staan. Ik weet niet wat het is. Nogmaals, ik ga dat lijstje niet opnoemen, maar als jij werkelijk met de Heer wandelt, dan openbaart Hij jou op dit moment wat dat is. Jij weet het nu wat het is. Dat geloof ik. Want Hij praat op dit moment met je. Hij openbaart iets in jouw geest op dit moment. Dat je zegt, ik ben gefrustreerd en teleurgesteld. En ik weet uiteindelijk de oorzaak wel, maar ik wil er geen afstand van doen. Herken je dat in je leven? Jezus spreekt vanavond met je en Hij zegt, één ding ontbreekt je. Verkoop alles wat je hebt. Dat wil dit zeggen. Willen wij het volhouden om de Heer Jezus te volgen, dan zijn wij verplicht om in algehele overgave te leven. Niets achter te houden. Heer Jezus, hier ben ik, met huid en haar, met hart en ziel, aan u verbonden vanavond. En ik trek die laatste kamer van mijn leven over open en ik geef het over aan u. Wat het dan ook is. Het is toch eenvoudig, of niet? Maar weet je, in mijn leven, ik herken het wel hoor, was de drempel niet zo, maar de drempel was zo. En om daar overheen te stappen en openbaar te komen. En misschien denk je wel, dan verlies ik. Maar daar ligt nou net de winst voor je leven. En daarom wil ik je vanavond uitdagen. Om open te komen naar de Heere God. Voor het eerst of opnieuw in je leven. Want wil je het volhouden, dan moet je 100% aan de Heere toegewijd zijn. Dan moet je leven in algehele overgave. En geen dingen achterhouden. En daarom het eerste ding waar we vanavond over nagedacht hebben, is Markus 10 vers 21. Waar komt het op aan? Om de bereidheid van je hart om een offer te brengen. En dat is om alles op het altaar bij God te leggen. Maar als je dubbelhartig leeft, dan moet je je aandacht gaan verdelen. En kan je niet gefocust zijn op de Heer Jezus alleen. Dan hou je het niet vol. We gaan naar het tweede ding, de wijsvinger. Bladen naar Johannes 9. Die geschiedenis kennen jullie allemaal. Ik moet een beetje de vaart inhouden, zie ik. Maar het is zo belangrijk. Ik hoop dat je het echt oppakt. Hoe eenvoudig het ook is. Maar zo fundamenteel. En ik kan spreken uit ervaring. Het tweede ding. Wat vanavond op aankomt. Om te volharden is wat we lezen in Johannes 9. Die geschiedenis, ik zal maar één vers lezen nu. Jullie kennen het allemaal, de blindgeborene. De Heer Jezus had een wonder aan hem gedaan. En toen ontstond de discussie. Het ging uiteindelijk niet om de genezing, want dat interesseerde in die zin de scharen niet. Maar het ging erom het wonder dat de Heer Jezus had gedaan. En daarmee bewees hij dat hij de Messias was. En daar ging de discussie over. En ze vragen het aan die rijke jongeman, of aan die blindgeborene. Hoe is die genezen? Wie heeft dat gedaan? En hij verwijst weer naar zijn ouders. Maar zijn ouders die hebben ook vrees voor de Joden. En die verwijzen de scharen weer terug naar die blindgeborene. En ze vragen hem zelf, want hij heeft de leeftijd. En zo gaat het over en weer. Ze durven eigenlijk nog niet open kaart te spelen. Vanwege de mensen. Er is een oude psalm, die schiet in mijn gedachten. Verlos mij van 's mensen overlast. Herken je dat? Daar heeft deze man mee te maken gehad. En op een gegeven moment, en ik kan hem wel een beetje volgen, ik zit ook een beetje zo in elkaar, is hij er wel klaar mee, vers 25. Te midden van al die discussies en dat heen en weer schuiven tussen hem en zijn ouders. Hij zegt in vers 25, en hij antwoordde dan en zei, of hij een zondaar is, weet ik niet. Eén ding weet ik, dat ik blind was en dat ik nu zie. Dat kunnen er in discussies zijn, in mijn leven ook, of het wel echt is in je leven. En de ene was heel blij met mijn leven. Die kwamen vaak uit de wereld, die mensen, toen ik tot geloof kwam. En ik kwam zelf uit de kerkelijke achtergrond en ze stonden te kijken alsof ze water zagen branden. En ik zei, jullie zijn toch die mensen die er zich naar uitstrekken dat velen tot geloof en bekering komen. En nou gebeurt het bij mij en nou heb ik een probleem. Ik begreep het niet. En wat merkte ik toen? Er is heel veel religie. Maar waar het op aankomt is of je in relatie met de Heer leeft. Of je intimiteit met hem kent, kom ik zo nog op. Maar hier staat dat die blindgeborene op een gegeven moment kon getuigen. Eén ding weet ik, het interesseert me eigenlijk niet meer hoe jullie erover denken, wat jullie ervan zeggen. Maar ik ben het levende bewijs dat ik genezen ben. Ik was blind en nu zie ik. Wat is dat tweede ding wat je volledig zeker moet hebben? Dat is dat je behouden bent. Er zijn mensen die ik tegenkom die zeggen, ja, 10 jaar geleden heb ik wel wat ervaren. Van bekering en geloof. En toen ging mijn hart wel uit naar de dingen van de Bijbel en naar de Heere God en ik zocht hem. Maar ik twijfel steeds weer. Ik word steeds op mezelf teruggeworpen. En als ik sommige verhalen van anderen hoor, dan kan ik me niet aan meten. En dan ben ik weer vertwijfeld. En zo gaan ze maar door. De ene week hebben ze het, de andere week zijn ze het kwijt. En weet je wat het probleem is? Dan ben je een speelbal van de Satan. Als het niet zeker is voor je, dan weet hij precies wat jouw zwakke schakel is. En als je dan soms in zonde valt, dan trek je de conclusie in moedeloosheid. Zie je, het is nooit wat met me geweest. Maar de Bijbel zegt, wie in de Zoon van God gelooft, die heeft eeuwig leven. Dus daar waar er een daad van geloof is geweest in je leven, waar je één keer je hart hebt opengesteld voor hem. Waar je aan hem hebt overgegeven, toevertrouwd. Hoe je het ook noemen wilt, gaat allemaal om dezelfde zaak. Daar is het voor God klaar. Daar mag je weten, ik heb vrede met God. Door het geloof in de Heer Jezus Christus. Op grond van het geloof in de belofte van God. En dat is een God die niet liegen kan. Die zich openbaarde als de ik ben die ik ben. Die doet wat hij zegt. Die vervult wat hij beloofd heeft. Ik stel mijn vertrouwen op hem alleen. En wat mag je dan weten? Ik heb leven tot in alle eeuwigheid. En dan zei je eens iemand, gaat het dan zo makkelijk? Zo makkelijk gaat het. Het gaat zomaar, zei ooit eens iemand, of het gaat niet. En dat is het. En het is belangrijk dat je het op een gegeven moment daarvoor houdt. En dat je je niet steeds terug laat vallen in vertwijfeling. En dat je je ook niet inlaat met leerstellingen die alleen maar vertwijfeling in je bewerken. Daar moet je afstand van doen. Je moet het goede voedsel tot je nemen. Dat je vast komt te staan in de schriften. En dat je niet meer als de wind, als de golven met de wind wordt meebewogen. Maar dat het zeker is. Ik was blind en nu zie ik. Dat alle aanklachten, die er binnenkomen bij je, dat je die wel toetst. Maar wat een leugen is, moet je direct aan de kant schuiven. Moet je in de kliko stoppen. God is een God van waarheid. En geloof me, de Heer Jezus wil niks liever dan dat jij in zekerheid van geloof leeft. Je zegt, wat is geloven? Nou, jullie zitten allemaal op een stoel, toch? En toen jullie de kerk binnenkwamen, vertrouwden jullie de stoel waar je op zit, of niet? Niemand heeft gevoeld of die houten poten het wel houden. Wie heeft van jullie gevoeld? Wie heeft getest? Dus jullie hebben allemaal geloof. Geloof in een stoel. En je bent erop gaan zitten. Hij is je door deze hervormde kerk aangeboden. Maak er gebruik van. Ga zitten. Kom tot rust. Geef je over. Dat is geloven. En hoeveel mensen vandaag, die voelen niet aan de belofte van God, is het wel betrouwbaar? Daar kan ik me wel op verlaten. Is dat werk van de Heer Jezus Christus, als we dat met een stoel vergelijken, wat oneerbiedig, maar zo bedoel ik het niet. Is dat wel betrouwbaar? Is dat houdbaar? Je moet er gewoon op gaan rusten. Je laat het zakken. Je laat het zinken. Het inlaten in je hart. En nou niet blijven bidden, maar een moment moet er in je leven komen dat je de Heer Jezus gaat danken. En dat voor mij. Prijs de Heer. Met blijde galmen. Eén ding weet ik. En dat is dat ik blind was. Maar nu zie. Kijk, en als je dat vast hebt in je leven en je daarin mag groeien, dan word je ook vruchtbaarder voor de Heer. Anders ben je voortdurend met jezelf bezig. Ik dacht dat ik heel vroom was, maar ik keek alleen naar binnen. Heb ik het nu wel, heb ik het nu niet? Heb ik het nu wel, heb ik het nu niet? En ik was niet bruikbaar voor de Heer. Ik moest zien op Jezus. En geloof in Hem. We gaan naar de middelvinger. Psalm 27. Hou nog even vol. Dus één ding ontbreekt je, maar daar hebben we een einde aan gemaakt vanavond, toch? Alles overgegeven. Het tweede, één ding weet ik. Wat mensen ook zeggen, hoe Satan ook aanklaagt. Ik vind de vastigheid van mijn behoud in de belofte van God. Die doet wat hij zegt en vervult wat hij belooft. Psalm 27 vind ik altijd zo mooi. Vers 4. Dat is de psalm van David, de man naar het hart van God. En wat staat daar? Eén ding heb ik van de Heere verlangd en dat zal ik zoeken. Dat ik wonen mag in het huis van de Heere al de dagen van mijn leven om de liefelijkheid van de Heere te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. David had één verlangen. Weet je wat het probleem is van veel mensen vandaag die het niet volhouden of die afhaken? Die hebben heel veel verlangens. En heel veel verlangens die ze hebben, worden niet verwezenlijkt. En die zijn gefrustreerd vanwege de verlangens die niet zijn verwezenlijkt. En zo gaan ze gefrustreerd over de wereld heen. David zegt, ik heb niet zoveel verlangens, ik heb er maar één. En dit verlangen, dat vervult de Heere God. Ken mij in al je wegen en ik zal je paden recht maken. Het verlangen wat David had, was om in de tegenwoordigheid van God te verkeren. Ik vind het een prachtige kerk, maar dit is niet per definitie de woonplaats van God vandaag. Dat was de tempel. Daar woonde hij. Oude verbond. Hij daalde daar neer, middels de Shechina, de wolk van de heerlijkheid. Daar woonde hij. Ik begrijp dat hij er wilde zijn. Hij wilde op de beste plaats zijn, of niet? Daar waar God was, daar wilde hij zijn. Waar hij verheerlijk werd, waar het ging om hem. Waar de offers gebracht werden, die spraken van de Messias die zou komen in de volheid van de tijd. Waar alles straalde en sprankelde en schitterde van de heerlijkheid en de majesteit van God. Daar wil ik zijn. Dat was zijn verlangen. Hij zei, ik heb niet tientallen verlangens, want ik weet dat er heel veel niet vervuld worden. En dan ga ik straks gefrustreerd over deze wereld heen. Ik heb er slechts één. En dat is om dicht bij God te zijn. In zijn heiligdom. Herken je dat? Denk daar goed over na. Hoeveel verlangens heb je? Hoeveel idealen heb je? Hoeveel wensen heb je? En misschien strijd je en zoeg je om alles te verwezenlijken. Maar moet je concluderen. Het wordt niet allemaal werkelijkheid in mijn leven. Ik wil je helpen vanavond. David, help je. Hij zegt, één ding heb ik verlangd. En hij kan zich helemaal focussen op dat ene verlangen. Zoek eerst het koninkrijk van God. En zijn gerechtigheid. Wat wil dat zeggen? Dat is zoek dat leven waar God het voor het zeggen heeft. Waar hij heerschappij heeft. En leef het leven van Jezus. Leef die gerechtigheid van hem uit. Dat hoort er wel bij, hè? En dan zullen al die andere dingen je toegeworpen worden. Het is makkelijk, hè? Eén verlangen. Hoef je maar op één ding te richten. Toets vanavond je verlangens. Hoeveel heb je er? Hoeveel idealen? En wees eerlijk, hoeveel van die idealen en verlangens zullen worden ingevuld in je leven? Ik kan op mijn kop gaan staan dat ik rijk wil worden. Dat ik een groot huis wil wonen en een grote boot wil varen, die ik op de rivier zie gaan. Ik leef van giften. Ik kan me helemaal gek maken in mijn hoofd, maar het zal nooit wat worden met mijn rijkdom. Maar ik ben veel rijker. En ik moet me veel meer focussen op de rijkdom die God mij in Christus Jezus geschonken heeft. En je gelooft dan niet dat ik in de eeuwigheid nog aan mijn huis zal denken. Of aan mijn boot, of aan mijn status, of aan mijn eer, of aan mijn geld. Waar of niet? Ik wil dat mijn leven vandaag investering is in de eeuwigheid. En daarom herken ik me in het verlangen van David. Eén ding verlang ik. We gaan naar de vierde. Om het vol te houden is ook één ding nodig. Lucas 10. Vind ik een van de mooiste geschiedenissen uit het Nieuwe Testament. Jullie kunnen hem dromen. Lucas 10. De Heer Jezus, in vers 42 lees ik dat. Hij is bij Martha en Maria. Dat waren zijn vrienden. Ik denk dat zij misschien wel het meest dicht aan zijn hart lagen. En dat vind ik zo mooi. Hier komen verschillende karakters openbaar. In de gemeente van de Heer Jezus Christus. En hij heeft ze hartelijk lief. En jullie kennen allemaal dat liedje wel van Ellie en Rickert, hè? Martha, Martha, leg je bezem neer. En als mijn vrouw Annette wel eens druk bezig is, dan ga ik dat lied vaak zingen. Want dan maakt ze zich veel te druk omdat alles glad is. En het is vaak al glad namelijk. En dan ga je je tijd verspillen, want dan investeer je in dingen die eigenlijk geen waarde hebben. Dus je moet je verantwoordelijkheid wel verstaan, laat dat duidelijk zijn. Maar je moet niet doorschieten. Eén ding is nodig. Vind ik zo mooi, vers 42. Of laat ik het vers daarvoor lezen, vanaf vers 40. Maar Martha was druk bezig met het bedienen, nadat ze erbij was komen staan. Zij zei, Heere, trekt u het zich niet aan dat mijn zuster mij alleen laat bedienen? Zeg toch tegen haar dat zij mij helpt. En Jezus antwoordde en zei tegen haar, Martha, Martha, u bent bezorgd. En u maakt u druk over veel dingen. Slechts één ding is nodig. Maria heeft het goede deel uitgekozen. Dat niet van haar zal worden afgenomen. Het is heel belangrijk om te volharden. Eén ding is nodig. Pas nu heel goed op. Er wordt vaak uitgelegd dat Martha negatief bezig was. Er wordt vaak heel negatief over haar gesproken. Maar de Heer Jezus spreekt niet negatief over haar. Zij is heel positief. En ik denk dat vandaag heel veel mensen gekenmerkt worden door luiheid. Die kunnen een voorbeeld nemen aan Martha. Er zijn vandaag veel luie mensen, ook veel luie christenen. Komt niks uit haar handen. En de Bijbel heeft een probleem met luie mensen. Echt. God houdt van actieve christenen. Die met passie en toewijding hun Heer dienen. Actief. Maar je hebt goed, beter, best. En er heeft wel eens iemand gezegd. Het goede is de vijand van het beste. Dan moet je hem aan houden. Het goede is de vijand van het beste. Waar wil jij voor gaan? Nou, om het vol te houden, moet je geen genoegen nemen met het goede, maar moet je gaan voor het beste. Amen? Oh. We moeten gaan voor het beste. Wat Martha doet is niet slecht. Ze heeft een zorgzaam hart. Vol van barmhartigheid en liefde tot haar Heer en Heiland. En allen die in het huis waren. Want in het oosten kwam je niet zomaar een bakje koffie drinken of thee. Maar je schoof gelijk aan de maaltijd. Dus er was werk aan de winkel. Ze heeft een goed hart. Ze verstaat haar taak. Maar op het moment dat de Heiland gaat zitten, is er een hogere taak. En daar moet je goed op letten. Sommigen zijn tevreden met het goede. En ik merk soms wel eens ook frustratie als ik ergens gesproken heb. Dan willen ze eigenlijk dat ik hen bevestig in het goede. Begrijp je wat ik bedoel? Dat ik hen laat zitten in het goede. Maar dan een boodschap die hen brengt naar het beste. En dan zeggen ze, we zijn net gaan zitten. Maar dan zeg ik, waar gaan we voor? Voor het goede of voor het beste? Nou, Maria, die heeft voor het beste gekozen. Wat is dat? Aan uw voeten, Heer, is de hoogste plaats. Weet je wat het geheim van volharding is? Ik ben een beetje wars van allerlei systemen van 10 stappen tot een volhardend christen of 25 stadia om verkeer veel aan de voeten van Jezus. En ik denk dat daar het grootste probleem ligt voor de meeste christenen. Mag ik eens vragen? Heb je vanavond voor het eerst je Bijbel open gedaan of niet? Of heeft de Heere God vandaag al eerder tot je gesproken? Er zijn zoveel mensen die klagen. En die zeggen, ja, vroeger had ik wel vuur en vroeger had ik wel... En zeg ik, heb je nog wel eens die ontmoetingen met de Heere? Ken je hem als een God van nabij? Versta je zijn stem en hoor je zijn hartenklop nog wel eens? Kijk, als je eenmaal lekker uit eten bent geweest, dan smaakt dat naar... Nou, jullie gaan nooit uit eten, maar heel af en toe ga ik wel eens uit eten. Dat smaakt naar meer. En als je... Ik doe dat helemaal niet vaak. 1 keer in het jaar wil ik wel eens culinair uit eten. Dat vind ik echt lekker. Kan ik echt van genieten. Van zo'n hele avond. Maar als je dan eens goed hebt gegeten, dan weet je ook echt wat rommelvoedsel is. Laat ik het nou maar zo zeggen, toch? Als je het eenmaal hebt geproefd, dit is het. Proef naar meer. Wil je het volhouden, moet je het juiste voedsel tot je nemen. Dan moet je veel verkeren met de Heer Jezus Christus. Dan moet je hem maken tot de bron van jouw leven, waar je je vreugde en je blijdschap uitput. Maar ook hem maken tot jouw dagelijkse verzadiging. Het volk Israël, oh ja zeker, de Heere God deed het wonder. Manna kwam uit de hemel, waar of niet? En kwakkels. Daar hadden zij niks aan toegevoegd. Maar ze moesten wel uit hun tent komen. Dus luie mensen hadden het toen de tijd al zwaar, of niet? En als je naar buiten ging, dan mocht je zoveel nemen dat als je wilde. Kijk, dat is de God van de Bijbel. De Heer Jezus, hij is gekomen om leven te geven. En overvloed. Maar je moet er wel op uit. Vergaren. Inzamelen. Schatten verzamelen. Uit het woord van God. De Heer Jezus tot je dagelijkse voedsel maken. Tot je dagelijkse drinken maken. Je door hem laten verzadigen. En met hem laten verzadigen. Maria die zei, ik ga er lekker bij zitten. Aan de voeten van de Heer is de hoogste plaats. Dit is misschien wel de belangrijkste sleutel om het vol te houden tot het einde. Heb veel omgang met de Heer Jezus. Hoeveel prioriteit heeft de omgang met de Heer Jezus in jouw leven? Weet je, ik merk als het in mijn leven moeilijk gaat en ik geestelijke achteruitgang waarneem, dan heeft dat 9,9 van de 10 keer te maken met het feit dat ik weinig omgang met mijn Heer en Heiland heb. Kijk, ik schuif het natuurlijk altijd op Annette, mijn vrouw. En de frustraties die uit ik dan naar haar toe. Of mijn kinderen die niet luisteren. Of moeilijke mensen na een bijbelstudieavond. Of al die mails na een preek die niet werd overgenomen. De lastige mensen. Maar weet je wat ik heb geleerd? Als de Heere God je innerlijk voedt. En verzadigd met zijn zoon. Dus als die verticale lijn open is en daar het voedsel in al zijn volheid en kracht en overvloed je ziel binnenstroomt. Dan kan je bijna alles aan op aarde in het horizontale. Waar of niet? Ik heb tijden gehad dat er zoveel over me heen kwam. Dat ik dacht, en nu val ik om. Maar ik voedde me met het woord van God. En ik kan getuigen, innerlijk werd ik versterkt met kracht in mijn ziel. En ik bleef staande. Omdat ik zo'n geweldenaar ben. Nee, daar gaat het niet om. Maar de allereerste prioriteit in mijn leven is deze, om het vol te houden. Dat verticale kanaal open is en open blijft. Die de Heere verwachten. Die zullen de kracht vernieuwd worden. Is toch geweldig of niet? Maar geloof je het ook? Mijn genade is voor jou genoeg. En mijn kracht wordt juist manifest, openbaar. In zwakheid. En daarom verkeer veel aan de voeten van Jezus. Ik moet naar mijn laatste toe. Filippenzen 3. En ik hoop, misschien moet je deze boodschap nog een keer luisteren. Of misschien niet. Maar dat je in ieder geval deze gedeelte voor jezelf overdenkt. Bemediteert en als een rein dier herkoudt. Zodat je de kracht van deze vijf dingen ervaart in je leven. En dat je niet zegt het is waar omdat het in de Bijbel staat, dat eerst en vooral. Maar dat je, als ik je de volgende keer ontmoet, ik hoop dat je het dan uitname. Dat je zegt, Jacques, ik heb de kracht van die vijf dingen, van die schijf van vijf, in de praktijk van mijn leven ervaren. Nou gaan we naar Paulus toe, tenslotte. Daar ronden we mee af, blijf nog even luisteren. Paulus is een voorbeeld voor me. Een krachtige godsman. Hij schijnt niet zo lang geweest te zijn als ik. Maar ik kan niet in de schaduw staan. Wat deze man heeft doorgemaakt, lees thuisgekomen, 2 Korinthe 4 na, 2 Korinthe 11. Wat ze met deze godsman allemaal gedaan hebben. Je zou de harp aan de wilgen hangen. Je zou afhaken. En ik heb pas gesproken over zijn geestelijke nalatenschap. Waar hij het zei, ik heb de loop tot een einde gebracht. Hij volhouden. Nou beloof me 2 Korinthe 4 en 2 Korinthe 11 thuis na te lezen. Je zou alleen maar meer verwonderd raken. Dat deze man het volgehouden heeft. En dat heeft niet in de eerste plaats met Paulus te maken. Maar in de eerste plaats met de God van Paulus. Wat zegt hij in Filippenzen 3? Nou laten we eerst even lezen vers 7. Maar wat voor mij winst was, dat heb ik om Christus wil als schade, als drek beschouwd. Ja, beslist, ik beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus mijn Heere, om wie ik dat alles als schade ervaren heb. Ik beschouw het als vuiligheid. Dat is wat? Toen de Heer Jezus in zijn leven kwam, toen kreeg hij direct de hoogste plaats. En de Messias, die uit zijn eigen volk was voortgekomen, had hij aanvaard als zijn redder, als zijn verlosser, als zijn Heer. En hij voedde zich en hij vulde zich met hem alleen. En hij was bereid om de wil van God hier op aarde uit te voeren, uit te dienen. En dat mocht hem alles kosten. Paulus was een bevoorrechte man. Bevoorrechte Joodse man. Hij bleef een Jood, maar had de Messias aangenomen. En Paulus kon als mens, als Joodse man, roemen in heel veel voorrechten. Hij had aan de voeten van Gamaliel gezeten. Op de 8e dag besneden, een Hebreër uit Hebreeën. Nou, daar werd een Farizeeër. Geweldige lijst, indrukwekkende erelijst. En hij doet daar in die zin niets aan af. Maar hij zegt, als ik het stel in het licht van de heerlijkheid van Christus, van mijn Heer en Heiland, van mijn Messias. Ja, dan verdwijnt het als sneeuw voor de zon. En dan wil ik niet meer roemen in mijn achtergrond. En in alles waar ik als mens in zou kunnen roemen. Ik roem slechts in het kruis van onze Heere, Jezus Christus. Herken je dat? Zo vol van hem, dat hij alles buiten de Messias als vuiligheid beschouwt. Is dat niet een tikkeltje overdreven? Nou, laten we het anders zeggen. De Heer Jezus stond in ieder geval op de bovenste plaats. Op de eerste plaats in zijn leven. De hoogste prioriteit. En dan zegt hij in vers 10, vind ik altijd zo indrukwekkend, opdat ik hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding. Hij kende de Heer Jezus al, maar hij verlangde hem nader te kennen, dieper te kennen. Een diepere blik te krijgen in het vaderhart van God. Want God heeft zich geopenbaard in de Heer Jezus zijn Zoon. En vers 12. Niet dat ik het al reeds verkregen heb of volmaakt ben, maar ik jaag ernaar. Om het ook te grijpen. Daartoe ben ik ook door Christus gegrepen. Ik geloof met mijn hand op de schrift, Filippenzen 3, dat Paulus geen genoegen nam met het goede. Amen? Paulus wilde het beste. En waar zijn deze mensen vandaag? Die zeggen, het mag me alles kosten om het beste van de Heer Jezus te ontvangen. Wie heeft wel eens gehoord van Oswald Chambers? Hij heeft een dagboek geschreven, geheel voor hem. Dat is de Nederlandse titel. Maar ze heeft het Engels vertaald naar het Nederlands. Maar die titel is zwak. Is erg zwak. De Engelse titel luidt in het Nederlands zo. Het uiterste van mij, voor het hoogste van hem. Dat. En ik wil niet klagen of schoppen. Ik ben niet cynisch. Begrijp me goed. Maar dit kom ik zo weinig tegen. Dat verlangen, dat uitstrekken naar hem en de volheid die in Christus Jezus is. Opdat die volheid zich in en door mijn leven heen mag openbaren naar de wereld verloren. In zonde en schuld. Paulus zegt, ik strek me uit met alles wat in mij is. En met minder nam hij geen genoegen. Herken je dat? En weet je, dat is voor de Heere God heerlijk. Laat ik het zo maar noemen. Want dan kan hij wat schenken aan je. Hij heeft zoveel. Hij heeft een overvloed van genade, waardoor jij het volhoudt hoor. Maak je alsjeblieft niet druk om de hemelse voorraad. Toen de broers van Jozef honger kregen, waar was er eten? Bij Jozef. En hij ging zich openbaren. En ze deelden in zijn volheid. Toch? Geweldig. En zo is het vandaag nog. Aan die voorraadschuur ligt het niet. Maar kan de Heere God iets aan ons kwijt? En dan komt hij, vers 14. Maar één ding doe ik. Iemand zegt, hoe krijg ik het dan? Nou, Paulus zegt, één ding doe ik. Ik vergeet wat achter mij is. Ik strek mij uit naar wat voor is. Ik jaag naar het doel van de prijs van de roeping van God, die van boven is, in Christus Jezus. Vind ik zo geweldig. Hij strekt zich uit naar wat voor is. Ik kan dat verder niet uitwerken. Maar laat me er dit van zeggen. Paulus heeft afgesloten met zijn eertijds. Ik krijg veel mensen in de nazorg. Die zijn allemaal aan het roeten in hun eertijds. En soms heb ik één gesprek, soms drie, soms nog meer. En ze beginnen steeds over hetzelfde. En dan ben ik soms liefdevol, maar wel redelijk strak. Ik zeg, en nou is het afgelopen met het verleden, of niet? Nou gaan we het voorgoed wegbrengen. En we gaan het afleggen. En we gaan vergeten wat achter je is. Er zijn zoveel mensen vandaag die na 20 jaar nog bezig zijn met hun verleden. En dat bedoel ik niet oppervlakkig. Ik ga niet over pijn en moeite heen. Laat dat heel duidelijk zijn. Maar ik geloof wel dat de genade van God zo krachtig en sterk is. Zo genezend en helend is. Dat je kan afsluiten met dat verleden. Want dat verlamt je namelijk in het heden. En daardoor doen mensen niks. Komt niks uit hun handen. En als je ze spreekt, welke boodschap je ook brengt, het komt altijd over hun verleden. En dat bedoel ik niet schoppend, maar weet je, er is een man gestorven aan het kruishout van Golgotha. En die heeft met mijn verleden afgerekend. En ik ben met hem gekruisigd en in nieuwheid van leven opgestaan. Zodat ik niet zomaar op basis van mijn gevoel zeg, nou ja, ik geloof dat het verleden achter me is. Nee, juridisch, bijbels gezien, is het juridisch ook afgesloten. Geen zand erover, bloed erover. Het bloed van het lam. Wat mij reinigt en heiligt en geneest en heelt van binnenuit en mij maakt tot een nieuwe schepping. Ik strek me uit naar wat voor is. En wat achter mij is, dat is voor de Heer Jezus. Dat heeft Hij op zich genomen. Niet alleen mijn zonde, maar ook mijn pijn, mijn zielenpijn, mijn afwijzing, mijn teleurstelling. Het is voor Hem. En hij komt daarmee klaar. Broeders, zusters, ik moet echt afsluiten. Jongelui, ik kies ervoor, zegt Paulus, om me uit te strekken naar wat voor is. Naar wat van God is. Want zij die de Heere Jezus kennen, die hebben de toekomst. Sommigen zeggen, die de jeugd heeft, heeft de toekomst. Wie de Heere Jezus heeft, die heeft toekomst. En dat ziet er zo geweldig uit. Oh, ik zeg, er gaan nog moeilijke tijden komen. Maar uiteindelijk gaat het goed komen. En ik wil daarom niet me richten op wat achter me ligt, maar op wat voor me ligt. En ik wil dienstbaar zijn om vandaag te leven als een kind van het komende koninkrijk. Ik wil een ambassadeur zijn van hem. En ambassadeurs, dat zijn geen mensen die allemaal achterom kijken. Maar die hebben visie, die hebben verlangen, die hebben doel in hun leven, die hebben een focus. Die willen de komst van de koning aankondigen. En die willen zelf iets van die gezindheid vandaag al openbaren. Van welke gezindheid? Van de komende koning. 5 dingen. 5 dingen die je vast moet maken in je leven. En die laatste, die heeft niet te maken met je gevoel. Maar dat heeft ook te maken met een wilsbesluit. Ik word ook soms geschud in mijn denken. En alles wat er op je afkomt. Zoveel visies, zoveel gedachten. Zoveel mensen met de meest bizarre visies. En ze leggen het allemaal bij je neer. Je moet er allemaal over nadenken. En soms ben ik er ook een beetje klaar mee. Ik wil mijn heiland volgen. En alles wat op me afkomt moet wijken voor de toewijding aan hem. Nou, dit is eigenlijk wat ik wilde delen vanavond. 5 dingen. Ik hoop dat je erover na wilt denken. En als er nou iemand is vanavond die zegt, ik ken de Heer Jezus nog niet persoonlijk. Dus ik hou me nog helemaal niet bezig of ik het volhoud, ja dan nee. dan wil ik dat je naar me toe komt. En dan gaan we samen naar het kruis van Golgotha. En dan gaan we samen dat verleden afleggen en hem uitnodigen in je hart. En ik garandeer je dat de vrede van God je hart en je gedachten zal vervullen. Vanavond nog. Want hij staat aan de deur en hij klopt. En hij zegt, indien iemand mij open doet, ik kom binnen. En ik wil avondmaal gemeenschap met hem of haar hebben. Wat let je dan? Dit leven gaat voorbij, echt. Er zijn hier mensen die worden kaal en die worden grijs. Die worden oud. Daar hoef je niet om te treuren, maar het is wel een teken dat dit leven van voorbijgaande aard is. En de eeuwigheid komt. En de vraag is, welke keuze heb je hier in de tijd gemaakt? Voordat het te laat is. Ik heb zondag gepreekt over Prediker 1. Gedenk aan je schepper. In de dagen van je jongelingschap. Eer dat de kwade dagen komen. En de jaren naderen. Waarvan je zeggen zal. Ik heb er geen lust meer in. Ik vind er geen vreugde meer in. Ik heb er geen blijdschap meer in. Want ik heb mijn handen vol aan mijn ziekte. Aan mijn moeite. Aan mijn pijn. Aan mijn nood. En dan is de genadetijd bijna voorbij. En daarom. Kies heden wie je dienen wil. Kies. Ik heb geen keuze, je hebt wel een keuze. God zond zijn zoon. En je wijst hem af of je aanvaardt. En meer smaken zijn er niet. En ga niet theologiseren. Laat je niet in met allerlei ingewikkelde constructies. Want dat is een leugen van Satan. Je neemt hem aan of je verwerpt hem. Je buigt of je barst. Zullen we samen bidden. Vader in de hemel. Het was een warme avond vanavond. Maar het was goed om hier te zijn. En het was een boodschap, Heere, die zo van belang is. 5 eenvoudige dingen om te volharden tot het einde. Waarvan uw woord zegt, en die volharden zal tot het einde, die zullen zalig worden. En ik bid u, voor een ieder die hier vanavond is, jong of oud, dat de geest van Caleb onze geest zal zijn. Want hij zei het. Oh ja zeker. Ik heb die reuzen en al die bedreigingen. En die grote steden. Die vestingen. Ik heb ze ook wel gezien. 10 haakten er af. Maar hij zegt. Als de Heere ons dat land geven zal. Als hij het beloofd heeft. Hij zal het geven. Hij steunde op God zijn toeverlaat. Daarom had hij niets te vrezen. En ik bid u zo, dat er hier jongeren en ouderen zijn, die diezelfde geest hebben. Die meer luisteren naar de stem van God dan naar de stemmen van mensen. Die meer gericht zijn op de Heer Jezus, de overste leidsman en het voleinde van het geloof, dan op hun eigen gevoel en gedachten en noem maar op. Die een vaste koers hebben in hun leven. Heer, werk dit woord uit. In ons aller hart, ik kan het niet verder brengen dan het oor, maar het is zo mijn intense gebed en verlangen dat het ons leven radicaal en totaal zal veranderen. En dat we elkaar zullen helpen en stimuleren om te volharden. Er is nog een korte tijd. De Satan gaat tekeer als een beest. Maar we mogen elkaar bemoedigen, want u heeft de overwinning behaald. En in de Heer Jezus Christus zijn allen die zijn verschijning hebben lief gehad, meer dan overwinnaars. Dank u wel. Ik bid u voor hen die worstelen met het geloof, met zekerheid, dat ze het vanavond zeker maken. Vast. Ik weet. Ik was blind. En nu zie ik. En dat allen die u lief hebben gekregen, hier moet uitputten en deze 5 dingen zich eigen zullen maken. Tot eer van uw naam, tot opbouw van ons geloofsleven en tot heil en zegen van de mensen die u op ons levenspad brengt. Amen. Ik wil iedereen bedanken voor zijn of haar komst vanavond. Ik hoop dat je geen spijt hebt gehad om hier naartoe te komen. En het is altijd goed om het woord van God te openen en ik heb gesproken en Christian en Erik hebben gezongen in het geloof dat het woord van God niet leeg tot hem zal terugkeren, maar altijd zal doen wat hem behaagt, ook vanavond. De Heer zegene jullie
En wellicht tot ziens, vroeg of laat. Aan de uitgangen is er nog een collect, hè Bas? Ik zal je een beetje helpen. Geef wat op je hart is. En de boodschap, krijg ik net horen, die komt ook op internet te staan. Op bijbelopenavondenwerkendam.nl, zoiets. Dat komt altijd goed. Oké, het gaat jullie goed.